Christus is hemelvaart een beetje aan het vervliegen. Is hemelvaart iets wat van ons heen gaat? Iets wat vaag en zweverig is en ver bij ons vandaan is geraakt inmiddels? Of zien we hemelvaart net zoals kerst en Pasen en Pinksteren als een van die hoofdmomenten in dat handelen van God hier op dit wereldtoneel? Of zitten we daar ergens tussen? Zeggen van ja, de ene keer spreekt het me wat meer aan, zegt het me wat meer, de andere keer ben ik er wat meer mee bezig, hangt er ook een beetje van af hoe druk ik het heb enzovoort. Misschien een wel belangrijke vraag om te stellen. Ik heb al eens in antwoord op deze vraag gehoord van iemand. Nou, moet je luisteren, die hemelvaart, daar zegt de Bijbel zo ontzettend weinig over. Het is ook wel een beetje logisch dat dat voor christenen niet zo, niet zo heel erg relevant is. Of in ieder geval dat je ze er zo weinig over hoort praten. Zo weinig bijbelstudies over worden gegeven en zo, weinig gepreekt. De prekenserie al helemaal niet. Er wordt zo weinig in de Bijbel over gesproken, maar is dat zo? Als je de evangelieën leest, de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, hè, waar wordt verteld wat Jezus allemaal gedaan heeft, begin je bij Matthäus. En dan zie je inderdaad van nou, Jezus zegende zijn apostelen en gaf ze opdracht om mensen te dopen. En dat was het dan, hè? Helemaal niks over die opname in de hemel. En als je dan verder leest, dan kom je bij Marcus. En dan is het heel anders. Dan zie je dat het kleinste evangelietje de meest veelzeggende boodschap heeft. Die zegt, Jezus werd opgenomen in de hemel en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Heel kort, maar toch wel krachtig. Dan ga je verder naar Lucas en dan wordt het al wat minder. Dan ja, zie je alleen van hij scheidde van hen. Nou, hoe precies? Ja. En dan kom je verder bij Johannes, vierde evangelie, en lees je er helemaal niks meer over. En gaat het ook vaak niet zo bij ons, met het besef van Jezus' opname in de hemel, zijn troonsbestijging, hè, zou je ook kunnen zeggen. Want hij is naar de hemel gegaan om daar zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Het was niet alleen maar een soort naar boven zweven of zo. Het was niet iets wat op zichzelf stond, het was ook een voorbereiding op die bevestiging die de vader zijn zoon wilde geven. Joh, jij hebt overwonnen, je bent gehoorzaam geweest, je hebt de wereld bevrijd uit de macht van de duisternis, voortaan zal jij heersen, Jezus leeft in eeuwigheid, zingen we dan ook. En we hebben het ook net gezongen met die Psalm 97. Hoe zongen we dat ook weer? O koning van het heelal, die eeuwig heersen zal. Vanaf dat moment was hij dat. Weet u, ik wil vanmorgen stilstaan met u en jou bij die hemelvaart. Want ondanks het feit dat je in de evangelie er inderdaad niet, zeker niet uitvoerig over leest, zegt de Bijbel meer. En als je daarna gaat zoeken, dan zie je dat op heel veel plaatsen, zeker in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament, op allerlei manieren toespelingen op worden gemaakt. Nou, weet u, die hemelvaartsdag, die valt op een doordeweekse dag, hè? En nogmaals, daarom krijgt het niet altijd de aandacht die het verdient. Maar aan de andere kant denk ik, Heer, het is toch mooi dat er ook een van die bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis is geweest die wij nu op een doordeweekse dag ook gedenken. Weet je, want daarmee mag het tot je doordringen dat christelijk geloof en alles wat in de Bijbel staat, dat maar niet iets is waar je eens op zondag mee bezighoudt. Dat is iets waarvan de Heer zegt, joh, mijn gunstbewijzen voor jou zijn elke dag nieuw. En ik wil graag elke dag nieuwe dingen doen in je leven. Elke dag. Niet alleen op zondag. Ik hoop niet dat we alleen maar zondagschristenen zijn. Maar het is best goed om eens op een donderdag of een dinsdag of een woensdag bij elkaar te komen. Sommige gemeentes die doen dat wekelijks. Naast de zondag. Nou, we hebben een stukje gelezen uit Handelingen. En het schijnt dat Lucas het boek Handelingen heeft geschreven. En wat nou zo mooi is, is dat Lucas daar toch heel uitvoerig wel bij stilstaat. Hè? Bij dat moment dat Jezus in de hemel werd opgetrokken. Hij zegt ook al, hè, hij schrijft aan Theophilus, een goede bekende van hem. Hij zegt, joh, ik heb mijn eerste boek, dat is waarschijnlijk het Evangelie van Lucas, heb ik geschreven over alles wat Jezus heeft gedaan en wat hij heeft onderwezen. Vanaf het begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen. Tot de dag dat hij in de hemel werd opgenomen. Ziet u, hij zegt, dat was kennelijk het laatste wat mensen hier in deze wereld van hem hebben ervaren. En hebben gezien. En het mooie is dat als dan die evangeliën zo weinig zeggen, weinig vertellen over de hemelvaart, dat Lucas hier dan als het ware iets goed maakt en zegt van, hey, er is nog iets waar ik even iets uitvoeriger bij stil wil staan, jongens, want het is er een beetje bekaaid afgekomen de vorige keer. En nu ga ik schrijven over wat de apostelen allemaal hebben gedaan. Wat hun handelingen waren. En laat ik maar eens beginnen met het handelen van God toen hij zijn zoon in de hemel optrok. Dat is heel belangrijk voor mij. Hij zegt, daar moet ik mee beginnen. Dat is voor mij zo belangrijk dat ik daarmee begin. En het mooie is dat Lucas ook nogal precies was. Hè? Als je dan nog twijfelt aan de echtheid of het echt gebeurd is, dan wordt die twijfel toch wel al behoorlijk weggenomen. Als je kijkt hoe precies Lucas was. Hè? Die beschreef ook al de geboorte van Christus in de tijd toen die en die regeerde. Hè? Keizer Augustus en Quirinius enzovoort. De namen van de heersers worden genoemd. En hier zegt hij ook, 40 dagen nadat hij opstond, hè, ging hij van zijn discipelen heen, omdat hij door de Vader in de hemel werd opgetrokken. Dus zegt hij ook 40 dagen daarna. En dan zegt hij er ook nog bij in vers 9. Voor hun ogen gebeurde het. Ze laten niet aan twijfelen aan. Het zijn wonderlijke dingen. Die gaan ons bevattingsvermogen te boven. Boven mijn pet. Maar toch zegt de Bijbel, geloof het maar. Want het is heel belangrijk. Daar zit heel wat in die hemelvaart. 40 dagen was Jezus nog na zijn opstanding aan het werk onder zijn volgelingen voordat hij in de hemel werd opgenomen. En weet u, wat nou zo mooi is, is dat Jezus was natuurlijk ook 40 dagen verzocht geweest door de Satan. En het leek erop dat Jezus het ging verliezen. En die Satan die probeerde alles te doen om Jezus te tackelen en om van zijn opdracht af te halen en niet zijn leven te geven als offer voor de schuld van mensen. Maar het is hem niet gelukt. En nu? 40 dagen als het ware, hè, als verrezen, als in een triomf te laten zien, ook voor alle machten en krachten in deze wereld. Hallo, ik heb overwonnen, hier ben ik. En Jezus ging verder die 40 dagen en hij verscheen aan honderden mensen, staat er dan. Hè. Zo prachtig. De tijd van Jezus' overwinning. Hij werd bekroond met zijn koninklijke tocht. Weg naar die troon. Hè? Weet u, gemeente, als ik over deze dingen nadenk, dan kan ik me ook voorstellen dat het ook wel eens ver van ons af kan staan, zo'n hemelvaart, omdat ook dat weer zo ons voorstellingsvermogen te buiten gaat. We kunnen er niet zoveel, hebben we er ook vaak niet zoveel mee. Ik bedoel, je hebt zwaartekracht. Als ik dit boekje, dit liedboek omhoog hou, dan is dat gewoon heel makkelijk nu. Maar na 10 minuten wordt dat wat zwaarder. En zeker als ik dat met gestrekte armen ga doen. En ik ga merken dat die zwaartekracht tegen mij strijdt. En uiteindelijk moet ik mijn arm laten hangen of het boekje laten vallen. Als ik het boekje loslaat, dan gaat het naar beneden. We hebben te maken met die zwaartekracht. En mensen kunnen zich alleen al letterlijk niet wat daarbij voorstellen. Bij zo'n gebeurtenis dat iemand lijfelijk, lichamelijk gaat zweven tot in de wolken. En daar aan het zicht wordt onttrokken. Dat kun je toch niet voorstellen. Maar weet u, het gaat om Gods kracht. Die ook op heel veel manieren door de boze, door de Satan wordt geïmiteerd. Ik geloof dat mensen kunnen zweven. Geloof ik. Dat is een grote imitator van Gods almacht. Maar ik vind het zo spijtig dat veel christenen geboeid en geïnteresseerd kijken naar occulte programma's. En ook naar occulte shows gaan waar mensen kunnen zweven. Het kan gezichtsbedrog zijn bij goochelaars. Maar ik weet, ik ben overtuigd dat het realiteit is. Dat de krachten van Gods natuur en van zijn schepping te boven worden gegaan door demonische machten. En veel christenen vinden dat heel boeiend. Maar als het gaat om Gods kracht die zijn zoon heeft opgetrokken in de hemel. Dan kunnen ze er opeens niet zoveel mee. Dat doet ze opeens niks. Dat is toch vreemd, zou je ze voor moeten bidden. Heer, wilt u mijn hart eens openmaken voor het bijzondere wonder van uw hemelvaart. En even los nog van het feit dat het hier gaat om Gods macht. Is het ook nog zo, hè, dat de ene wet door de andere wet kan worden ontkracht. Hè? We kunnen wel zeggen, er is zwaartekracht. Dat is een wet. Er is een wet van de zwaartekracht. Alles valt naar beneden toe. Hè? Als je onder op de aarde staat, dan valt het naar boven toe. Maar voor je beseft toch naar beneden. Dat is zwaartekracht. Maar weet je, maar als je op de maan gaat wandelen, dan is het al opeens een stuk minder. Dus die zwaartekracht is maar een relatief iets. Daar moet je niet alles aan ophangen. En als een vliegtuig wordt voortgetrokken door een propeller of voortgestuurd door een motor, dan heb je de wet van de aerodynamica die dat hele gevaarte van honderdduizenden kilo's eventjes hup omhoog tilt. En dan heeft die wet van de zwaartekracht opeens verloren. Ziet u? We mogen geloven in een letterlijke hemelvaart. Laten we het niet vergeestelijken. Zo van, nou, Jezus is ergens naartoe gegaan waar niemand hem kende en daar is hij later gestorven. Dat wordt ook wel eens gezegd. Maar zo'n sprookje als opgenomen in de hemel, dat kun je toch niet geloven. Als het wel belangrijk is om er wat mee te doen. Nou, het is heel belangrijk. De discipelen die wisten dat het de voltooiing was van alles wat Jezus hier in deze wereld deed. Tenminste zichtbaar voor de mensen, want later kwam die enorm belangrijke uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Maar ze wisten dat dit er ook bij hoorde. Ook als een teken dat de Heer Jezus Christus maar niet een bijzondere profeet of zo was. Maar de Zoon van God en zelfs God zelf. Dat vinden vooral mensen die veel last hebben van demonische invloeden, vinden dat erg moeilijk om te zeggen. Jezus is God. Jezus is God. Je leest het, hè, begin van Johannes, je leest ook in de brieven van Johannes. Jezus Christus, de waarachtige God en het eeuwige leven. Ik heb een mens dat nog nooit zien doen, zo hemelvaart. Maar Jezus kon het omdat hij God is één met de Vader. Hij heeft gezegd, wie de Vader heeft gezien, heeft ook mij gezien, hè? Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. Kijk, dat is Jezus. En hij zei ook tegen de apostelen, Johannes 16 lees je dat. Ik kwam bij de Vader vandaan en jullie moeten weten dat nu ik in de wereld ben geweest, dat ik ook weer terug ga naar de Vader. Johannes 16 vers 28. En je leest het, komt dat meer tegen in de Bijbel? Op het moment dat Jezus uit het graf opstaat, dan komt hij Maria Magdalena tegen. En dan zegt hij, hou mij niet vast, want ik vaar op. Ik vaar op, een beetje oud-Nederlands. Ik weet niet hoe het in de NBV staat, daar ben ik niet mee opgegroeid. Maar ik vaar op, ik stijg op. Nou, die Maria Magdalena zag daar helemaal niks van. Die zag daar Jezus zo in die tuin. Kennelijk, gemeente, was het voor Jezus iets wat hem zo bezig hield, dat hij vlak nadat hij was opgestaan en wist, over een heleboel weken pas ga ik terug naar de Vader, dat hij op dat moment al zei, ik ga terug naar de Vader. Ik ga naar huis. Je hoort het hem een hoofdstukje verder, Johannes 16, lees je Johannes 17, hoor je hem dat ook weer bidden. Vader, ik dank u dat ik straks terug mag gaan, die glorie in, die heerlijkheid in, die ik bij u had, die ik altijd bij u heb gehad, zelfs al voordat u de wereld schiep, vader. Nou, dat heb ik nooit een mens horen zeggen, zoiets. Jezus kon het zeggen. Ik ga terug naar u, in uw glorie, daar kom ik terug en ik verlangde naar. Wat een feest zal het zijn. Jezus was ermee bezig, al direct na zijn opstanding, sterker nog, ook al voor zijn opstanding. En voor zijn lijden was hij daarmee bezig. Als hij een discussie heeft met de Farizeeërs, je leest het in Johannes 6, dan zegt hij, oh, jullie geloven niks van mij, hè? Jullie geloven niks van wat ik zeg. Maar wat zouden jullie doen als jullie de Zoon des Mensen zagen opvaren naar de plaats waar hij vandaan was gekomen? Hey, nog een keer een referentie, een verwijzing naar zijn vaart naar de hemel, zijn hemelse vaart. Is het niet bijzonder? Jezus is in de hemel opgenomen, ontvangen en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God, staat er in Marcus hoofdstuk 16. Dat was een geweldige thuiskomst. We hebben het nou over het Nieuwe Testament gehad, maar het Oude Testament zegt daar ook wel wat over, hoor. In Psalm 110 bijvoorbeeld. Zet u aan mijn rechterhand, zegt God tegen zijn knecht, totdat ik je vijanden zal hebben gemaakt tot een voetbank voor je voeten. Zet je aan mijn rechterhand. En ook veel later, Handelingen 7. Als Stefanus wordt vervolgd, nadat hij zijn geloof heeft geuit en heeft beleden voor de mensen, hè, dan gaat de hemel open en dan ziet hij daar Jezus naast de Vader. Persoonlijk, lijfelijk. Omdat hij lijfelijk naar hem toe is gegaan. We lezen het ook bij Petrus. Een van Jezus' apostelen, Petrus, die schrijft 1 Petrus 3, vers 22, 1 Petrus 3. De Heer Jezus Christus is de hemelen ingegaan en hij zit aan Gods rechterhand, terwijl engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Zie, Psalm 110 is dat. Hè? Alle machten moeten buigen voor Jezus. Dat is goed nieuws voor mensen die zuchten. Die gebonden zijn. Die ziek zijn. Die onder invloed van de boze zijn gekomen. Die verslaafd zijn. Dat is goed nieuws. Hemelvaart betekent alle machten en krachten zijn aan Christus onderworpen. Ik heb een tijd meegelopen in de bevrijdingsbediening. Demonen uitwerpen. Dat is niet spannend. Dat is onontbeerlijk in de gemeente van Christus vandaag. Het is noodzakelijk. Het is wel onwennig voor veel mensen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar weet u, de machten zijn aan Jezus onderworpen. Waarom? Vanwege de hemelvaart. Omdat hij als machtige koning plaats heeft genomen op zijn troon. En vanuit die hemel, want zijn afscheid was maar niet definitief of zo. Jezus heeft ook gezegd, ik ga wel heen, jullie zullen verdriet hebben. Maar ik zal terugkomen, jullie zullen je verblijden. Maar vanaf die hemel regeert hij ons. En wacht hij op onze gebeden. Om daar iets mee te doen. Geloven we dat? Dat zegt de catechismus ook heel mooi. Hè? Hij is daar bij de Vader ons ten goede. Hè? Dat hebben we ook geleerd. Hè? Ons ten goede. Voor ons bestwil is hij daar bij de Vader. Er is een prachtig lied, dat is, al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Jezus heeft gezegd, joh, jullie zullen straks verdriet hebben. Ik heb er ook wel eens moeite mee, dat ik niet eventjes even kan bellen met Jezus. Of eventjes, stel dat hij in Amsterdam woont, even naar Amsterdam rijden. Jezus moet een afspraak maken, ik wil zo graag nog eens even met je praten. Ik wil nog verder veranderen naar uw beeld. En ik wil zo graag uw kracht ontvangen enzovoort enzovoort. En ik wil graag nog die mensen bij u brengen die ziek zijn, die hebben gebeden, die nog geen genezing hebben ontvangen. Jezus, ik wil zo graag, maar dan zegt Jezus, ik hoef helemaal niet in Amsterdam te zitten. Want als Jezus nog op aarde rond zou wandelen, zou hij naar tijd en naar ruimte, zou hij nog gebonden zijn. Als Jezus dan in Amsterdam zou zijn, zou hij niet in Maassluis zijn. Maar doordat hij bij de Vader is en zijn Heilige Geest heeft uitgestort, die geest is de geest van Jezus Christus zelf. Je moet die Heilige Geest niet zien als een of ander los zwevend geestje of zo. De Heilige Geest is Christus geest zelf in ons en onder ons. En hij heeft gezegd, als ik weg ben gegaan, zal ik weer terugkomen. Hoe dan? Nou, in de gedaante van mijn geest. En daardoor kan Christus overal zijn. Weet je, dankzij hemelvaart. Dankzij hemelvaart. Wat een prachtig moment moet dat voor een christen zijn, hemelvaartsdag. Dankzij het feit dat hij heen is gegaan, kan hij vanuit de hemel wereldwijd geestelijke overwinning laten gelden. En kan hij in onze harten werken, kan hij mensen nieuw maken, kan hij het geloof weer opwekken in onze harten. Maar dat moeten we wel willen, anders gebeurt het niet. We moeten erom vragen, ernaar verlangen. Hij is een gentleman, hè, die geest. Die trapt niet zomaar de deur in. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Is dat niet prachtig? Ik ga afsluiten, afronden. Omwille van de tijd. Wat levert ons dat nog meer op? Maar je mag wel weten dat God van ons houdt. En dat hij Jezus niet heeft weggehaald uit deze wereld. Omdat hij bedoelde te zeggen, nu moeten jullie je eigen gang maar weer gaan. Dan hebben jullie de getuigenissen van de volgelingen van Jezus, daar moet je het maar mee doen. Nee, hij is zelf aan het getuigen in onze hart. Hij zelf neemt het voor ons op. Bij de Vader, bij zijn troon. Als onze gebeden zwak zijn. Als onze gebeden tekortschieten. Als onze gebeden, ja, die zijn ook onvolmaakt. Hè. Dus dan zegt hij, ik vul het aan. En ik vul het aan als je gebed maar oprecht is. Als je gebed oprecht is. Dan zal ik dat aanvullen. Bij mijn hemelse Vader. Hij neemt het voor ons op. Hij is daarboven. Tot ons heil. Ons ten goede. Van ons best wil. En dat ene ding nog. Hebben wij ook werkelijk, zoals we lazen in de Romeinenbrief, Christus aangedaan als een jasje, als een jas? Jezus heeft in Johannes 15 gezegd, mensen, blijf in mij. Dat wordt daarmee bedoeld met die jas. Je kunt hem als het ware als een kledingstuk aantrekken. Blijf in mij, hul je in Christus, in al wat hij is, in zijn kracht. In zijn licht. Blijf in zijn licht wandelen. Maar hij zegt er ook bij, want ik blijf ook in jou. Johannes 15 over de ware wijnstok. Hè? Blijf in mij zoals ik in jou. Te beseffen dat Jezus Christus wil, die volkomen eenheid met ons. Corrie ten Boom heeft wel eens gezegd, dat alles wat ik heb mogen doen in mijn leven, dank ik aan het enige stukje onderwijs van mijn ouders, die hebben gezegd, joh, bespreek alles wat je in je leven doet, in jouw geest van binnen met de Heer Jezus, want hij is altijd bij je. Ga maar al pratend en overleggend met hem door het leven, joh Corrie. En ze heeft gezegd, dat is het geheim van een krachtig christenleven. En weet u, doordat je nou in Jezus bent, hè? Ik heb hier bijvoorbeeld een klein boekje liturgische formulieren en ik heb hier de Bijbel. Als ik dat boekje nou in de Bijbel doe, zo, doe de Bijbel dicht. Als ik die Bijbel nou meeneem straks naar Doetinchem, dan zal die doen. Hè? Dan gaat dit boekje mee. Als ik die Bijbel verplaats en ik leg hem hier neer, dan is dat kleine boekje wat daarin zit, liturgische formulieren, ligt niet meer links, maar rechts. voor u. Hè? Huh? En de Heer Jezus zegt, als je in mij blijft, dan zul je op een gegeven moment ontdekken in je leven van, hé, ik ben daar waar Jezus gaat. En sommige mensen zullen dat niet begrijpen. Sommige mensen gaan zo ver in het volgen van Jezus dat ze hun baan opzeggen en met hun gezin naar Timbuktu gaan of zo. Sommige mensen snappen daar helemaal niks van. Maar dat komt omdat ze willen zijn waar Jezus is. Is Jezus niet in Nederland? Jo, oh, zeker wel. Maar ze gaan waar Jezus hen voor gaat, omdat hij voor ieder een persoonlijk plan heeft. En dan kunnen we ook zeggen, alles wat Jezus heeft gedaan, ook daar aan het kruis. Daarvan mag ik zeggen, hé, daar ben ik ook al in meegegaan met hem. Daarom is mijn oude mens gekruisigd met hem. Dat Jezus is opgestaan. Hé, ik mag ook weten dat ik met hem ben opgestaan in een nieuwe mens. Zijn we al wedergeboren christenen? Ja toch? Ik hoop het. Jezus zegt, ik ben ook naar de Vader teruggegaan. Net zoals ik ben gegaan, zullen jullie gaan. Zullen jullie gaan. En we lezen dat op verschillende plaatsen ook weer. Het is zo mooi dat de Bijbel zichzelf ook weer bevestigt. 1 Thessalonicenzen 4. Wanneer het signaal gegeven wordt en de aartsengel zijn stem verheft, en als de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en dan zullen degenen die op dat moment nog in leven zijn, samen met de opgestanen worden weggevoerd op de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. Onvoorstelbaar. Het is wel beloofd. U en jij en ik, wij zullen ook op een dag diezelfde gang maken die Jezus gemaakt heeft. We worden opgetrokken in de hemel. De Heer tegemoet in de lucht, geloven we dat? Waar de Bijbel heen gaat, gaan de liturgische formulieren ook mee. Waar Christus heen gaat, zullen wij volgen. En dit allemaal, gemeente, dankzij die ene triomftocht van Jezus naar zijn Vader op weg naar de troon. En daar zit hij. En hij houdt zich met ons bezig. Laat het elk moment beseffen. Laat hem mogen bidden, Heer, dank u dat u werkelijk de koning van alle koningen bent, de Heer van alle heren. Niets of niemand gaat uw betekenis te boven, uw macht, uw liefde, uw goddelijkheid. Dank de Heer, we hebben een machtige overwinnaar. Amen.